Hallo, welkom bij Meid Wat een Tijd.
Een podcast over bekende en minder bekende mensen uit je geschiedenisboek.
In deze aflevering bespreken we Annemarie Schwarzenbach. Hallo, wij zijn Meid Wat een Tijd. Wij zijn Lien, Julie
en Jetske.
En we zijn hier vandaag weer met een nieuwe aflevering.
Yay! Dus we gaan het vandaag hebben over Annemarie Schwarzenbach. Zij was een Zwitserse schrijfster, journaliste, dichteres en fotografe. Ze is geboren in 1908. En voordat we echt gaan beginnen, moeten we ook nog even een disclaimer gebruiken. Wij gaan voor haar zij-haar voornaamwoorden gebruiken. Ook al gaat zij haar doorheen haar leven op een androgyne manier gaan uiten, in veel artikelen en bronnen die wij geraadpleegd hebben, gebruiken ze ook zij haar.
Even een korte inhoud. We gaan babbelen over haar familie, over haar familieband, haar jeugd en opvoeding, over haar studies, liefdesleven en levensstijl en haar verschillende bijna doodservaringen.
Spannend!
Woehoe! Dus Annemarie komt uit een zeer rijke familie van industriëlen en die woonde in Zurich. Aan de kant van Annemarie's moeder stamde zij zelf af van het Duitse adelgeslacht van Bismarck. Jullie kennen die naam misschien wel. En anderzijds was de familie Schwarzenbach een succesvolle zakenfamilie. Haar vader was handelaar in zijde en baatte samen met zijn twee broers de grootste zijdefirma ter wereld uit. Die zijdefirma bestaat de dag van vandaag nog steeds, maar is niet meer zo groot als vroeger. Haar moeder werd omschreven als een impulsieve en dominante vrouw die zich vooral door haar instincten liet leiden. Haar moeder had ondanks haar toewijding tot het gezin een decennia lange affaire met een operazangeres. En het was ook geweten dat haar moeder biseksueel was. En de vader van Annemarie, ja, die wist van de affaire en tolereerde ook haar seksualiteit.
En hoewel dat haar familie sympathie vertoonde voor het naziregime, was Annemarie fel antifascistisch. De relatie die ze had met haar familie was wel vaak problematisch, maar tot een definitieve breuk is het eigenlijk nooit gekomen. Haar gezin telde verder nog 1 zus en 3 broers. En ze kregen van jongs af aan echt heel veel belangrijke mensen over de vloer. De familie die was namelijk goed bevriend met meerdere grote kunstenaars. En die waren ook allemaal 1 voor 1 verbluft over Annemarie's schoonheid en intelligentie. En zelfs een van de rechterhanden van Hitler kwam frequent op bezoek bij het gezin.
Toen Annemarie merkte dat zij en haar jongere zus anders behandeld werden dan haar broers, ging ze zich uiteindelijk gaan kleden als jongen en ze noemde zichzelf zelf Frits. Haar ouders moedigden dit wel aan en sindsdien werd ze meer opgevoed zoals haar broers en behandeld als jonge man. Haar vader nam haar zelf graag mee op zakenreizen. Annemarie kreeg eerst thuisonderwijs en ging later naar een dure privéschool en behaalde hier uitstekende resultaten. Ze was erg getalenteerd en had een aanleg voor muziek en voor schrijven. In haar late tienerjaren werd ze zich bewust van haar homoseksualiteit en op latere leeftijd schreef ze een novelle als Coming Out. En daar komen we later nog even op terug.
Ze heeft ook gestudeerd aan de Universiteit van Zurich, waar ze onder meer Germanisme en geschiedenis heeft gevolgd. Ze studeerde magna cum laude af en dat wil dus zeggen dat zij een gemiddeld cijfer had dat 8,5 op 10 of hoger was. Dus zeer goed. Zeer slimme vrouw.
Ja, zij wist.
Intelligentie.
Via een jeugdvriend leerde ze ook de literary man-twins kennen. En Annemarie bewonderde de Duitse auteurs Erika en Klaus Mann om hun openlijke houding tegenover vraagstukken over politiek en seksualiteit. Ze bouwde ook een zeer sterke band op met de familie, iets wat haar ouders niet goedkeurden. Annemarie werd zelfs heel erg verliefd op Erika, maar de liefde was niet helemaal wederzijds. Erika heeft wel voor de rest van Annemarie's leven een heel grote stempel gedrukt op haar leven. En Annemarie is altijd op een of andere manier van haar blijven houden. En dat zien we ook later bij haar dood terug.
Spoiler.
Ja.
Goed, ja. Liefde, vriendschap, homoseksualiteit, een verlangen naar geborgenheid en zelfontdekking zijn de thema's van Freunde um Bernard. En dat was dus de debuutroman van Annemarie en haar literaire coming-out, waar we het dus ook eerder over hadden. En ze schreef het boek op 21-jarige leeftijd. Ze verhuisde naar Berlijn, waar ze een bewogen leven leidde. Er was in Berlijn veel vrijheid voor lesbische vrouwen. Ze ging zich helemaal storten op het Berlijnse nachtleven. En ze ging elk gewoon haar beste leven leiden daar.
Ja. Berlijn was dus wel echt de place to be voor
haar.
The place
to be, ja. Klopt. Voor heel veel mensen die eigenlijk een leven wilden leiden zoals zij, die daar echt naartoe gingen om die reden.
Een heel progressieve stad, denk ik, op dat moment wel.
Ja, ook heel veel mannen en vrouwen daar in Berlijn waren gefascineerd en aangetrokken door haar androgyne verschijning en haar gedurfde levensstijl. En het is ook daar dat ze met een vriendin is beginnen experimenteren met morfine, wat eigenlijk geleid heeft tot een levenslange verslaving. En zelfs één keer door een besmette injectienaald liep ze dus een infectie op, die haar ook bijna het leven heeft gekost.
Doodservaring, of bijna doodservaring nummer één.
Ja. Later, hier komt de tweede, reed ze ook onder invloed van alcohol met haar auto tegen een tram.
Ja, tragisch, problematisch.
Ja. Ook gewoon, ik vraag me af, hoe? Like, is de tram tegen haar of is zij echt gewoon tegen een tram gereden?
Maar ja, trammen zijn wel gevaarlijk. Allee.
In Gent, sorry, hallo.
Letterlijk, hallo.
Het is nu al gevaarlijk. Ja. Dus.
Hoe vaak dat Jetske mij al heeft moeten redden van een tram, niet normaal.
Lien heeft ook echt minstens evenveel bijna doodservaring als Annemarie.
Echt minstens.
Waarschijnlijk.
Haar leven in Berlijn veranderde drastisch toen de nazi's de macht overnamen in 1933. Er kwam dus ook een einde aan de vrije levensstijl en op hetzelfde moment werd het conflict met haar familie opnieuw aangewakkerd door haar verzet tegen het fascistische regime. Zelfs na talloze ruzies bleef Annemarie haar ouders haar financieel steunen.
Dus dat is natuurlijk wel een ding. Zij verzette zich tegen haar ouders of tegen de gedachtegang van haar ouders. Zelfs tot, best extreem zelfs. Maar ze is eigenlijk altijd dat geld wel blijven aanvaarden van haar ouders. Dus ze heeft wel altijd gewoon gebruik kunnen maken van haar privileges dat ze in een rijke familie is geboren. Zouden jullie dat doen? Zo,
los.
Geld blijven aannemen, ja?
Ja. Maar als je dan toch in een rijk gezin woont, mag ik... Allee, dat zou ik dan denk ik doen, zo het geld gebruiken om het verzet te gaan steunen of zo.
Ja. Ik zou dat er wel moeilijk mee hebben. Vooral als ik zo Joodse vrienden of zo heb in dat regime en mijn ouders steunen dat, om dan zo...
Ja, maar dan vind ik het wel gewoon grappig om hun geld te gaan gebruiken.
Ja,
om iets te gaan steunen waar zij ook niet akkoord mee zijn.
Ja, beetje klopt. Karma.
Ja, zo, ja. Dat zou ik doen, denk ik. Ik weet ook niet of zij dat zo heeft gedaan, maar...
Ja, ik weet wel dat zij... Een tijdschrift is opgestart voor volgens mij gelijk mensen met gelijke gedachtegang of zo. En dat ook heeft gefinancierd met het geld van haar ouders. Maar dat kende geen succes, dat tijdschrift.
Jammer.
Spijtig, ja.
Als 25-jarige maakte ze een reis naar de Spaanse Pyreneeën. En hierbij werd haar journalistieke carrière gelanceerd. Ze maakte later nog veel wereldwijde reizen waar ze telkens ook over schreef. Maar ondertussen nam haar verslaving aan morfine toe en ging ze ook gaan lijden onder psychische problemen, waarvoor ze dus in therapie is gegaan. Ze heeft een eerste zelfmoordpoging ondernomen, maar ze heeft het ook overleefd. Dus het is wel echt een periode waarin dat het niet goed gaat met haar, dat haar verslaving de bovenhand neemt.
En gewoon verhoudingen met haar vrienden, met haar familie, dat zat op dat moment niet helemaal goed en... Dat is eigenlijk tragisch genoeg gekomen tot een zelfmoordpoging.
Die ze gelukkig wel overleefd.
Ja, die ze heeft overleefd. Dat is het belangrijke ding.
Ja.
Ze probeerde op 27-jarige leeftijd haar leven wat te normaliseren. Dus ging ze trouwen in Beirut, Libanon, met een Franse diplomaat, Claude Clarac. Ze waren wel beide homoseksueel en zagen het huwelijk dus eigenlijk als een iets wat voor hun beide goed uitkwam. Waarom lach je me uit?
Ik vind het gewoon grappig dat ze allebei gay zijn en... Zoiets hebben van, wij gaan trouwen.
Ik vind het ook zo grappig dat zij ze normaliseren, want ook op de Wikipedia en de andere pagina's staat zo. Ze gaat haar leven normaliseren en ze is zo, weet je wat gaat helpen? Ik ga trouwen met een andere gay man en dat gaat mij helpen.
Zo, wij gaan doen alsof wij hetero zijn.
Ja.
Dat gaat mijn leven echt...
Dat gaat mijn leven zoveel normaler maken. Dank je wel daarvoor. Allee. Ik kan wel begrijpen dat dat hun veiligheid schenkt.
Dat klopt.
Ja, dat sowieso.
Het heeft wel voordeel gehad, want op die manier kon ze zich dan losmaken van haar familie. En ze is ook veranderd van nationaliteit, van een Zwitserse naar een Franse. En door haar nieuwe diplomatieke paspoort werd het veel gemakkelijker om reizen te ondernemen.
Mm-hmm. Slimme vrouw, zij.
Zij heeft het goed doordacht allemaal.
Zij snapt het echt. Gewoon trouwen met een Franse diplomaat die ook gay is. Ja. Om zo makkelijk te kunnen reizen.
Ja, ze verhuisde ook samen later naar Perzië. En je ziet daar dat toch haar hetero-huwelijk niet zo haar ding was, want ze had meerdere affaires. met bijvoorbeeld een Turkse dochter van een ambassadeur. En zij had doorheen haar huwelijk ook nog een affaire met de ex-verloofde van haar man.
Schande.
Ik kan echt niet met deze vrouw.
Maar ja, ik ga er wel van uit...
De ex-verloofde van haar man.
Ja, ik ga er wel van uit dat het huwelijk nooit echt een liefdeshuwelijk is geweest.
Nee.
Dus ja, ik weet niet of dat problematisch is dat zij al die affaires
ga iemand gaat zoeken buiten de kring.
Ja, weet je.
Ja, dat wel.
Je bent letterlijk getrouwd met die man en je denkt, weet je, jouw ex-verloofde, dat is de persoon waarmee ik een affaire ga hebben.
Ja. Maar ja, misschien kwam die ook wel gewoon zo nog veel over de vloer of zo.
Ja.
Dus die daarom veel gezien heeft.
Vraag me dan af of hij daarmee akkoord was. Was hij zo van, ja, doe maar, go off.
Go ahead. Ik weet niet.
Oké. Ze had op professioneel vlak als fotografe en journaliste een hoog niveau bereikt op dit punt in haar leven. Veel van haar verhalen en haar reportages die werden gepubliceerd in kranten en magazines over de hele wereld. En later vertrok ze ook naar de Verenigde Staten. Daar deed ze eerder aan sociale fotografie. En zo heeft ze bijvoorbeeld het leven na de Grote Depressie vastgelegd en ging ze ook het leven van zwarte Amerikanen in beeld brengen.
Oh, wacht, mijn buik.
Ja, ik hoor hierbij komen. Oh ja.
Oh, sorry.
Ça va?
Ja.
Oké.
Ze moest zich in de VS wel meermaals psychiatrisch laten ondersteunen wegens haar morfineverslaving en haar zware depressies. En ja, door het overlijden van haar vader en de verschillende liefdesaffaires die op de klippen liepen, raakte ze steeds dieper. Ja, ze werd opgenomen in een psychiatrische kliniek uiteindelijk, maar ontsnapte er. Alleen dezelfde nacht werd ze wel op slippers en een nachthemd door de politie teruggebracht.
Arme.
Ja.
Deze vrouw is echt een wild child.
Ja.
Oh my god.
Amai. In diezelfde periode deed ze opnieuw een zelfmoordpoging, wat ook weer heel tragisch is. En enige tijd later mocht ze toch de kliniek verlaten, op voorwaarde dat ze onmiddellijk zou weggaan uit de VS.
And so she did. Dus ja. Ze begon terug met reizen en ging fotoreportages maken in onder andere Lissabon en ook in Belgisch Congo.
Ze bezocht haar echtgenoot in Frankrijk om te overleggen over een mogelijke echtscheiding, maar het koppel besloot toch uiteindelijk om getrouwd te blijven. Op 34-jarige leeftijd keerde ze terug naar Zwitserland en haar mentale gezondheid verbeterde voor het eerst in lange tijd en ze kreeg haar morfineverslaving onder controle. Het kwam zelfs tot een wapenstilstand met haar moeder.
Dus in deze periode gaat het best goed met haar. Ze is terug in Zwitserland, waar ze dus vroeger altijd geleefd heeft.
Ja, ja, voor het eerst in lange tijd gaat het echt beter met haar.
Ja, klopt. Maar in september van datzelfde jaar viel ze van haar fiets en geraakte in een coma.
Tragisch.
Ja, heel tragisch. Een vriendin van haar had haar uitgedaagd om zonder handen te fietsen, waarna ze met haar hoofd op een scherpe steen terechtkwam. Dus dat is echt...
Slechte vriendin.
Slechte vriendin en het stomste ding ooit.
Pro tip, daag je vrienden nooit uit om zonder handen te fietsen.
En doe het zelf ook niet.
Ik vraag mij ook gewoon...
Ja, maar dan is het je eigen schuld.
Ja, dat is echt,
ja, maar doe het ook gewoon niet.
Okay,
hè?
Ja. Het is ook echt zoiets waar ik doe dit op 12-jarige leeftijd. Ik vraag me dan zo'n 34-jarige vrouw, probeer eens zonder handen. Zo van,
ja, ja.
Ja, wacht.
Ja.
Jinx.
Nee, het is echt heel tragisch. En ook gewoon echt heel stom. Want het ging heel goed en dan, ja, ze is in een coma geraakt. En toen ze ontwaakte uit die coma 3 dagen later, herkende ze niemand. Dokters zagen haar hersenletsel als een symptoom van schizofrenie. En haar schedelfractuur werd daardoor, ja, dus door een verkeerde diagnose, niet goed behandeld. Haar moeder haalde haar uiteindelijk uit het ziekenhuis en bracht haar naar huis. En Annemarie's toestand ging zo snel achteruit dat euthanasie zelfs ter sprake kwam. En er heeft ze dan uiteindelijk ook voor gekozen en zo overleed ze 2 maanden na het ongeluk.
Niets blijft, niets kan worden vastgehouden en dat is precies hoe het sterven zich zal voordoen, voor de allerlaatste keer terugdenkend. Dat is een van de quotes die Annemarie geschreven heeft, een van die heel vele quotes die ze geschreven heeft. We hebben die daar eventjes ingestoken omdat we wel vonden dat het past bij de situatie, de manier waarop dat zij gestorven is.
Na haar dood verbrandde haar moeder al haar dagboeken en correspondentie. Ze negeerde hiermee de wens van Annemarie, die ze in haar testament had laten neerschrijven, om al haar documenten na te laten aan Erika Mann. Dus je ziet ook hier dat ze weer Erika enorm vertrouwt en die Erika altijd een grote rol is blijven spelen in haar leven.
Dus echt wel zo de liefde van haar leven.
Mm-hmm.
The ja, one that got away, op een bepaalde manier.
Ja. Wat ze ook hebben neergeschreven, is dat Erika Mann voor Annemarie ook een soort moedervervangend figuur was.
Oh.
Dus dat is ook...
Dat doet mijn wenkbrauwen wel even fronsen.
Ja, dat wel, inderdaad.
Freud would have loved her.
Mommy issues.
Maar ja, het is dus niet helemaal duidelijk of haar moeder dat dan deed om een familiegeheim te beschermen of om de nagedachtenis van haar dochter niet te schaden of omdat ze Erika Mann niet leuk vond.
Niet leuk vond.
Ja, om die reden dan.
Annemarie Schwarzenbach was zeker geen slecht persoon en vocht steeds hard voor haar mening. Hoewel zij tot het einde van haar leven bleef gebruik maken van de privileges die ze kreeg als dochter van een rijk gezin. Ze werd nog steeds gefinancierd door haar fascistische ouders en ze nam dit ook gewoon zonder probleem aan, het geld. Ze was een vrouw die probeerde goede beslissingen te maken, maar in moeilijke situaties het vaak wel bij het verkeerde eind had. In het patroon van de geschiedenis vinden we dat echter wel bij veel mensen terug die we bewonderen, maar het blijft wel belangrijk om imperfecties van deze personen aan te kaarten en te erkennen, zodat we kunnen leren uit de geschiedenis en zo geen personen gaan verheerlijken.
Dus dit was de aflevering over Annemarie Schwarzenbach. Zij leefde een heel bewogen leven en of dat zij uiteindelijk een goed persoon was of niet, dat laten wij aan jullie over om te beslissen.
Check zeker ook onze Instagram nog eens voor wat extra beeldmateriaal dat we gaan posten. Dit is voorlopig een beetje de laatste aflevering, aangezien het heel druk wordt met school de komende periode. Maar we komen zeker terug. We stoppen niet. Dus we gaan zeker podcasts voor jullie blijven maken. Dus hopelijk vinden jullie dat ook leuk. Veel succes allemaal met de examens. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Doei. Ciao. Thank you.